Gemeente, in verband met de huisbezoeken deze mededeling. Aanstaande woensdagavond zal huisbezoek gedaan worden bij mevrouw Matsen en bij I. Driessen, beide in de Emmalaan. Donderdagavond bij A.J. Hobbel, Nieuwdorp en R. Oosterman, Westachterweg. En eveneens op donderdagavond bij M. Verbiest en D. Peeman, beide in de Lijnbaanstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 27, het derde vers. 27, vers 3. Schriftlezing is uit het Markus-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 29 tot en met 45. Markus 1, vanaf het 29ste vers. En na de schriftlezing zingen we het 8ste vers van Psalm 77. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wij lezen dus het eerste hoofdstuk van Markus en beginnen bij vers 29. En van stonde aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem alle die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren, en de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een melaatse, biedende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zeide tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreek het dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Marcus en daarvan de verzen 40 tot en met 42. Marcus 1, vers 40 tot en met 42, en tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid, innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, het is in uw trouw dat gij ons gespaard hebt tot op dit ogenblik toe. En dat gij ons niet alleen bij het leven bewaard hebt, maar ons ook nog die welstand geeft dat we vanavond met elkaar hier samen mogen vergaderen rondom uw woord, om met elkaar dat woord te beluisteren en daaruit onderwezen te worden. Heere, laat het ons een zaak van verwondering mogen zijn dat u ons nog in het land der levenden laat en dat u ons nog met deze weldaden verrijkt. Ja, laat het ons een begeerte des harten mogen zijn, Heere, om u voor al uw zegeningen ootmoedig te erkennen en dank te zeggen. Want wat doet gij ons allen wel? Ja, gij, zo mogen we het wel zeggen, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Al moeten wij daar direct aan toevoegen dat wij vaak zo leven dat de weldaden door ons wel aanvaard worden en dat we de zegeningen wel tot ons nemen, maar dat we er niet bij stilstaan dat gij de weldoener zijt. En dat we er ook niet bij stilstaan dat gij van ons vraagt dat we wat gij geeft ook in uw dienst en tot uw eer zullen besteden. Heere, veel van ons leven en veel van onze tijd en veel van onze krachten zijn al besteed in de dienst der zonde. En al die tijd hebben we onttrokken aan u en aan uw dienst. En die krachten hebben we onttrokken aan u. En Heere, dat stelt ons toch wel schuldig, diep schuldig voor uw heilig aangezicht. En dat maakt ons tot zondaren voor u. En dat betekent weer dat wij geen recht hebben op enige bemoeienis verder van uw kant. O Heere, doe het ons verstaan en doe het ons beseffen dat wij rechtloze, ja onwaardige mensen zijn en dat wij in onszelf geen enkel recht hebben en dat wij alleen maar voor uw heilig aangezicht kunnen komen als we ons in oprechtheid ook voor u verootmoedigen. Heere, anders heeft ons bidden ook geen nut. Als we onze nood niet recht en grondig kennen, als we ons ook niet vanwege onze nood en ellende en schuld voor uw heilig aangezicht verootmoedigen, als we nog in een besef van eigen waarde en eigen gerechtigheid voor u komen, als we nog wat zijn in eigen ogen, Heere, dan kunnen we voor u niet bestaan. Ja, dan is zelfs ons bidden zonde. En daarom wij smeken u, leer ons bidden. En leer ons in ootmoed en in verootmoediging voor u treden. Geef ons iets van wat er was in het hart van die tollenaar, die zijn ogen niet durfde opheffen naar omhoog, en die zich op de borst sloeg en die het wist, die het innerlijk wist en die het ook innerlijk gevoelde, ik ben zondaar. En die vanuit dat besef zichzelf ook onwaardig keurde om in uw aanwezigheid, in uw nabijheid te treden. En die het voor u beleed. En die het tot u bad. En die het uit de grond des harten u smeekte. O God, wees mij de zondaar genadig. Laat er ook in ons bidden dat gevonden mogen worden. Dat besef. Dat die verbrokenheid des harten. Die verslagenheid in onze geest. En dan niettemin, tevens en tegelijkertijd, dat besef van, u hebben we nodig. Heere, wees gij ons genadig. Wilt gij u over ons ontfermen? Want als u geen ontferming tonen zoudt, en als u geen genade geven zoudt, Heere, dan zouden we moeten sterven in onze zonde. Maar bij u is toch vergeving. Bij u is toch alles wat een zondig mensenkind van nood heeft. Gij hebt toch zelf de weg geopend en gij hebt toch zelf alles in orde gemaakt, o Heere Jezus Christus. Gij zijt toch die zaligmaker. En in u is toch een volheid van zaligheid en een ruimte van genade. En nu kunnen zondaren behouden worden. Ja, zelfs de grootste der zondaren kan nog barmhartigheid verkrijgen. Heere, geef dat we ook van die barmhartigheid van u vanavond iets mogen zien en doorleven. En wilt gij ons zo een gezegende uren geven, hier met elkaar in uw huis. U weet onze noden, u kent ze van ieder onze persoonlijk. Heere, u kent ook ons hart en u weet wat ons hart nodig heeft. Is ons hart recht voor u of is het niet recht voor u? Heere, als dat laatste het geval is, o wilt gij dan genade der bekering geven? Dat moet van u komen, Heere, ja, zeker gij eist het van ons. Gij eist van ons dat wij ons tot u zullen wenden, dat wij onze zonden zullen verlaten en dat wij in het pad van uw geboden zullen treden. Gij komt tot ons met het bevel van bekering en geloof. En Heere, daar mogen wij, daar willen we ook niet van afdoen. Breng ons ook vanavond maar weer onder die klem. Breng ons maar weer onder die ernst en bind het op ons hart dat het uw recht is. Dat wij ons tot u zullen bekeren, daar hebt u recht op. Heere, gij hebt er recht op dat wij als uw schepselen, die door u ook welgedaan worden, u ook zullen dienen en eren en groot maken. Maar hoewel het onze dure verplichting is, Heere, we belijden het u dat wij zo gans verdorven zijn, dat er bij ons geen gedachte is om tot u terug te keren. En zelfs als gij de begeerte daartoe werkt in het hart, dan is ons hart anderzijds toch nog weer zo onwillig. Ja, dan is onze wil verdorven en van u afgekeerd. En dan zouden we toch nog weer het kwade zoeken en de zonde dienen. En daarom, o God, wij bidden u om dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Wij bidden u dat gij zondaren te sterk wilt worden, zodat het niet anders kan in hun leven, zodat ze naar u gaan vragen, zodat ze u gaan zoeken en geen rust kunnen vinden, totdat zij u gevonden hebben. Heere, wilt gij dan zelf door uw onwederstandelijke kracht uw genade verheerlijken, opdat het dan ook openbaar worden, Heere, dat gij nog aan uw verbond gedenkt en dat gij nog uw kerk uitbreidt. En dat gij door dat alles heen ook uw naam nog groot maakt. Zegen ook uw kerk, Heere. Ze hebben het nodig, al uw kinderen, om voortdurend opnieuw door u onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw getuigenis. En wat is er veel dat ook voor het hart van uw volk nog verborgen is. Wat zijn er vele dingen in uw getuigenis, Heere, waar uw kinderen steeds weer van moeten zeggen, dat is me verborgen en dat versta ik niet. En steeds maar weer moet dan ook het verstand geopend worden. En steeds maar weer moet door uw geest licht gegeven worden. Heere, wilt u dat ook doen door middel van de prediking van uw woord? Ja, wilt gij dat werk verheerlijken in ons midden, waardoor zondaren gebracht worden tot de aanbidding van u, tot de kennis van uw wegen en tot de ervaring van uw gemeenschap? Want door dat alles heen zult gij uzelf groot maken. Heere, wij bidden u of gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk, in het midden van deze wereld. Het is een wereld waarin gelukkig dankzij uw zorg het evangelie nog gebracht mag worden. Laat het voorspoedig mogen gaan. Laat het zijn weg mogen vervolgen door deze wereld heen. Heere, wilt gij er zelf uw zegen aan verbinden en gebruik gij het om ook in onze tijd de krachten van uw koninkrijk nog tot openbaring te brengen. Ach, wij belijden het wel dat gij alle dingen regeert. We belijden het wel, Heere, dat gij het zijt die begonnen zijt uw kerk te vergaderen en dat ge daarmee ook voort zult gaan. En die belijdenis, ach, die is op uw eigen woord gegrond. En daarom mogen we daar in uw eigen woord naspreken. Terwijl anderzijds de vrees ons wel eens bekruipt, zou het wel waar zijn. Niet dat we eraan willen twijfelen, Heere, maar we zien er vaak zo weinig van. En wat we wel zien, dat is dat het rijk van de vorst der duisternis zich al meer versterkt en dat de krachten van ongeloof en van vijandschap tegen u en tegen uw woord en tegen uw zoon zich meer en meer en al brutaler en openlijker openbaren. Heere, dat is in ons eigen land zo, dat is in alle andere landen ook zo. O, wij bidden u, o God, laat er ons ook iets van zien, dat te midden van alle verwarring en alle verleiding en te midden van alle vijandschap en boosheid en de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid, dat gij toch nog die God zijt die voortgaat met dat werk wat uw hand begonnen is te doen. Ja, dat het ook in onze tijd dan gezien mag worden, Heere, dat er zondaren zalig worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer en wij vragen u, voorzie erin en betoon ons nog genadiglijk dat gij goed en goeddoende, ja, dat gij een ontfermer zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 38, het derde, vierde en negende vers. 38 vers 3, 4 en 9. wonder dat ons in onze tekst beschreven wordt, staat driemaal in het woord van God. In Matthäus vinden we het ook en in Lucas vinden we het ook beschreven. En dan in Marcus natuurlijk. Dat bewijst wel dat de Heer er toch veel waarde aan gehecht heeft dat wij dit gebeuren goed zouden weten. En dat het ons goed voor de aandacht zou staan wat de Heer Jezus een keer gedaan heeft met deze melaatse die tot hem kwam met de bede, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Het is een wonder, een van de vele wonderen die de Heere gedaan heeft, maar het is toch een heel bijzonder wonder. Niet zozeer vanwege het feit dat deze melaatse genezen wordt, dat is natuurlijk ook een bijzonder ding. Want deze melaatse was een in erbarmelijke toestand en hij was een hopeloos geval, om zo te zeggen. Dus dat is inderdaad bijzonder als zo iemand de gezondheid weer ontvangt. Maar het bijzondere van dit wonder is eigenlijk nog in wat anders gelegen, namelijk de manier waarop de Heere Jezus dat wonder verricht. Dat mag wel bijzonder onze aandacht hebben, dat het hier gaat om een openbaring van de barmhartigheid van Christus. En dat de Heer dit wonder verricht niet alleen maar door dat woord te spreken, ik wil, word gereinigd, maar dat hij daarbij een gebaar maakt. Namelijk dat hij die melaatse aanraakt. Hij strekt zijn hand uit en hij raakt hem aan. Wel nu laten wij op deze verschillende elementen van deze gebeurtenis onze aandacht richten. Ik ga niet uitvoerig in op wat melaatsheid was. Dat zou alleen maar herhalen zijn wat we een aantal maanden geleden met elkaar overdacht hebben aan de hand van het woord van God. Toen we met elkaar luisteren naar de boodschap die tot ons komt in het 13e en 14e hoofdstuk van het boek Leviticus. U weet, in die voorschriften van Mozes vinden wij ook over melaatsheid geschreven. Daar wordt ons verteld wat melaatsheid is en wat iemand moest doen voor zover in geval hij de symptomen van melaatsheid had. En daar wordt ons ook verteld langs welke weg iemand van zijn melaatsheid gereinigd kan worden. Als er iemand geneest van die ziekte, dan moet hij ook gereinigd worden, dan moet hij door de priester ook rein verklaard worden en dat moet gepaard gaan met het brengen van offers enzovoort. Wel nu, op deze dingen ga ik nu niet uitvoerig in. Een enkel woord nog even over melaatsheid, even samenvattend wat daar al bij andere gelegenheden over gezegd is. Melaatsheid is een ongeneeslijke ziekte, althans in de normale weg ongeneeslijk. Ongeneeslijk voor mensen, daar is geen medicijn voor, daar is geen behandeling voor waar je baat bij hebt. Je kunt er niet aan geopereerd worden, met andere woorden, het is ongeneeslijk, natuurlijk niet voor God. Voor God is geen enkele kwaal ongeneeslijk. En de Heere heeft ook verschillende keren bewezen dat hij machtig is om ook deze ongeneeslijke ziekte weg te nemen. En tot een teken van zijn almacht en tot een teken van zijn barmhartigheid heeft de Heere dat meerdere malen gedaan. Maar voor menselijke maatstaven is deze ziekte dus onherroepelijk. Deze ziekte is dodelijk. Iemand die deze ziekte begint te vertonen, die zal tenslotte door deze ziekte ook naar het graf gesleept worden. Dan in de tweede plaats, het is een ziekte die een mens verminkt, afzichtelijk maakt, omdat het een ziekte is die krachtens haar aard het hele menselijke lichaam gaat aantasten en ten gevolge daarvan vallen ledematen van het lichaam af en zo komt de verminking. En dan in de derde plaats, deze ziekte maakt onrein en sluit daarom buiten de gemeenschap en buiten de omgang met mensen, sluit ook buiten het huis des Heren. Nu komt er zo'n melaatse die ten dode opgeschreven is, omdat hij deze ziekte heeft, die ook buiten de gemeenschap gestoten is, omdat hij onrein is, en die ook verminkt is, en die voor andere mensen afschuwelijk geworden is, zo een komt er in onze tekst tot de Heere Jezus, En hij komt hem vragen of hij hem genezen wil. Het is een man die vol melaatsheid is. Marcus zegt dat niet, maar dat vinden we in Lucas. Dus niet iemand die hier en daar een blaar heeft en die daar een de eerste symptomen van deze ziekte vertoont. Nee, de ziekte is al langer aanwezig en die heeft zich over zijn hele lichaam verspreid. Hij is vol melaatsheid. Zeg het dan maar met de woorden zoals de Heere dat in een andere plaats zegt. Ook deze man is van de hoofdschedel af tot de voetzool toe melaat. Dat wil dus zeggen, hij is opgegeven. Er is voor hem absoluut geen hoop meer over. Begon iemand de symptomen van melaatsheid te vertonen, dan kon je nog hoop hebben dat het beperkt kon blijven tot een bepaalde plaats. Dat het niet verder zou uitbreken. Maar bij deze man is er zodanige hoop niet meer. Hij is geheel en al van deze ziekte doortrokken en ermee besmet. Er is geen dokter meer die wat voor hem kan doen. Zelf is hij aan het eind. De mensen hebben hem opgegeven als hopeloos. En zo denkt hij er zelf ook over. En in die conditie komt hij tot de Heere Jezus. Waarom gaat hij naar de Heere Jezus toe? Wel, hij komt tot de Heere Jezus omdat hij geloof heeft in de Heere Jezus. Dat drijft hem. Maar hoe komt hij dan aan het geloof in de Heere Jezus? Geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Deze man heeft het woord gehoord. Het woord aangaande de Heere Jezus. Of hij het zelf gehoord heeft, weet ik niet. Misschien wel. Misschien stond hij op een grote afstand te luisteren. Als de Heere zijn woorden, zijn redenen sprak. Natuurlijk niet onder de scharen, want daar mocht hij niet komen. Maar misschien probeerde hij van een grote afstand. Een veilige afstand van de scharen toch wat op te vangen van wat de Heere verkondigde. Misschien heeft hij het ook via via gehoord. Wat de Heere deed. Wat de Heere sprak. Maar dit is zeker, hij heeft van hem gehoord. En datgene wat hij van hem gehoord heeft, hoe weinig het ook mogen geweest zijn, was voldoende voor hem om hem in Jezus te doen geloven. Wat gelooft hij van de Heere Jezus? In de eerste plaats gelooft hij dat Jezus machtig is. Er wordt van hem verteld dat hij wonderen verricht. Blinden de ogen opent en kreupelen laat wandelen. Hij gelooft. Hij gelooft dat Jezus die macht heeft om dergelijke wonderen te verrichten. Ja, hij gelooft dat de Heere Jezus ook de kracht heeft om zijn melaatsheid weg te nemen. Want als hij tot de Heere komt, dan zegt hij dat, gij kunt mij reinigen. En op dat punt is er geen enkele twijfel. Hij gelooft dus in Jezus wondermacht. En vergeet u niet, deze man was, zoals Lucas zegt, vol melaatsheid. Dat betekent dat zijn geloof in die wondermacht van de Heere Jezus een groot geloof was. Nou, u zegt dat is misschien alleen maar wondergeloof geweest. Ja, dat kan best zijn. Ik ga daar straks nog wel wat meer van zeggen. Maar zelfs al zou het alleen maar wondergeloof geweest zijn, dan was het nog een groot wondergeloof. Want hij was vol melaatsheid en niet te minder is geen twijfel in zijn hart. Jezus kan ook die grote ziekte, die ongeneeslijke ziekte wegnemen. Gij kunt mij reinigen. Niet iemand die alleen maar pas in het beginnend stadium van melaatsheid verkeert, maar ook mij die vol melaatsheid bent. Heere, gij kunt mij reinigen. Dat is een groot geloof. Want een groot geloof denkt toch groot van de Heere. Dat doet hij toch. Hij denkt groot van de Heere Jezus. Groot van wat hij kan. Groot van waartoe hij in staat is. Groot van zijn almacht. Bovendien, ik geloof dat het niet een overtuiging is die te vergelijken is met een conclusie die je met je verstand trekt. Nee, zo heeft hij niet geloofd. Het is niet een geloof geweest in de zin van de Heere Jezus heeft blinden genezen. Dat is een groot wonder. De Heere Jezus heeft kreupelen genezen. Dat is ook een groot wonder. Wel nu, dan zal hij ook wel in staat zijn om melaatsen te genezen. Dat is een redenering natuurlijk. En daar zit geen hart in. Dan vergelijk je het ene geval met het andere. Het ene is een groot wonder, het andere is een groot wonder. Wel, dan zal hij ook wel in staat zijn om een derde groot wonder te verrichten. Als hij zo geredeneerd had, dan had hij een geloof per conclusie gehad. Maar dat heeft hij niet gehad. Hoe weten we dat? Kijk maar wat hij doet. Hij gaat naar de Heere Jezus toe. Hij zegt niet alleen tot de Heere Jezus, gij kunt mij reinigen. Maar hij valt ook voor hem op de knieën. Hij komt tot de Heere Jezus. En dan blijft hij niet overeind staan. Maar hij valt voor hem op de knieën. Hij doet dus twee dingen. Hij komt tot hem. En hij buigt voor hem. Nou, dat tot hem komen, dat mocht hij al niet doen. Van de wet niet. De wet verbood hem dat. Hij moest toch op een afstand in isolement blijven. Hij mocht zich toch niet onder de scharen mengen. En toch doet hij wat hij niet doen mag volgens de wet. Is dat brutaliteit? Nee, dat is geen brutaliteit. Dat is geen onachtzaamheid, dat is geen onverschilligheid tegenover Gods inzettingen. Maar dat is bewijs van zijn geloof. Geloof? Geloof als iemand tot de Heere Jezus komt, jazeker. Het is geloof in Jezus dat hij alleen bij hem geholpen kan worden en dat hij daar dan dit maar ook voor moet doen. Hij mag het niet doen, maar hij kan het aan de andere kant niet laten. Hij moet bij hem zijn, want hij is de enige die dit voor hem doen kan. Het is een bewijs van zijn geloof als hij, om het zo te zeggen, door die bepalingen van de wet heen breekt en al die beschuldigingen die de wet op dat moment tegen hem uitspreekt en voor zover zijn geweten conform de wet was, ook zijn geweten hem voorhoudt. Al die beschuldigingen van man, hier mag je niet zijn en dit verbiedt de Heere en dit kan je niet doen enzovoort. Hij breekt door al die beschuldigingen heen, want hij kan niet bij de Heere Jezus vandaan blijven. En dan in de tweede plaats, hij buigt voor hem. Hij knielt voor hem. Hij staat daar niet rechtop. Hij voert geen gesprek op basis van gelijkheid, maar hij voelt met dat hij daar is zijn eigen nietigheid, zijn eigen kleinheid. En hij openbaart dat, hij uit dat door zich klein te maken voor de Heere, door voor hem te buigen, door voor hem te knielen, door in het stof te buigen. En dat is ook een bewijs van geloof. Want hier zie je het weer. Hij heeft grote gedachten van de Heere Jezus. Nu blijkt dat hij niet alleen maar groot denkt van zijn macht. Maar hij denkt ook groot van zijn persoon. Hij is zo groot, deze persoon, deze zaligmaker, deze wonderdoener. Hij is zo groot dat deze melaatse voelt dat er maar één plaats is die hij in kan nemen en dat er maar één houding is die bij hem past tegenover deze grote Jezus. Moet hij diep buigen, moet hij knielen. En dat mag geloof ik zo wel uitgelegd worden. Hij heeft gezien dat in Jezus krachten werken, goddelijke krachten, want niemand kan zulke dingen doen als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Maar het is maar niet alleen een goddelijke kracht die in hem werkt. Die melaatse heeft in Jezus ook iets gezien van God zelf. God in hem. Hoeveel, ik weet het niet, maar zijn eerbied die hij betoont door voor hem te knielen op de weg. Zijn eerbied die hij bewijst door voor hem te buigen in het stof. Getuigt ervan dat hij in Jezus minstens gezien heeft de gezondene God. En zo komt hij tot de Heere Jezus. En zo gaat hij aan de Heere Jezus bekendmaken zijn geloof. Wel, dat is toch wel een wonderlijk verhaal, niet waar? Hier is een man die weinig van de Heere wist. Weinig kon weten, want hem was weinig geopenbaard. En er zijn er die veel meer weten en die zijn altijd bij de Heere Jezus. En die hebben al zijn wonderen gezien en die hebben al zijn woorden gehoord. En die geloven dit niet. Die geloven dit niet. Hoe komt het dat hij het wel gelooft? Zou dat niet zo wezen bij hem zoals het bij de discipelen was, zoals het bij Petrus was? Vlees en bloed hebben hem dat niet geopenbaard, maar de Vader in de hemel. Zou dat ook bij hem niet vrucht zijn van het werk van Gods geest? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest? Ja, daar komt het ook in zijn leven vandaan. Hij is onder de bearbeiding van de Heilige Geest gekomen. En die geest heeft zijn ogen geopend. Die geest heeft hem geloof gegeven in de almacht van Jezus, de grootheid van zijn persoon. En die geest heeft in zijn hart verwekt een diepe eerbied voor hem en een besef: hem alleen heb ik nodig. Maar niet alleen dat. Want deze man zegt niet alleen: gij kunt mij reinigen. Hij zegt ook: indien gij wilt. Nu, u weet hoe dat vaak verstaan wordt. Hoe dit vaak uitgelegd wordt. Als het gaat om de macht van de Heere Jezus, aarzelt deze man niet. Geen twijfel daarover in zijn hart. Jezus kan het. Maar of de Heere Jezus het ook wil doen, dat is de vraag. Daar is hij niet zo zeker van. Als u hem vraagt, geloof je dat Jezus het doen kan? Hij zegt volmondig, ja, dat geloof ik zeker. En als je hem vraagt, geloof je dat de Heere Jezus het doen wil? Dan zegt hij, wist ik dat maar. Kon ik dat maar geloven? En zo wordt dan vaak gezegd, gaat deze man naar de Heere Jezus. Indien gij wilt. Heere, van dat eerste ben ik nog niet zeker. Of u bereidwillig bent, ik weet het niet. Maar dat u het kunt, ja, dat geloof ik vast. Nu, er kan een element van waarheid in deze gedachtegang zitten, maar ik geloof toch niet dat het juist is. Ik geloof niet dat deze man getwijfeld heeft aan de almacht van de Heere Jezus. Zeker niet, dat zegt hij ook ronduit. Maar ik geloof ook niet dat je juist de woorden van deze Melaatse interpreteert als je uit die eerste woorden afleest dat hij ten aanzien van de gewilligheid, van de bereidwilligheid van de Heere Jezus nog zo zijn vragen heeft. Als de Heilige Geest hem dat geloof gegeven heeft, en dat is van de Heilige Geest geweest, als de Heilige Geest hem oog gegeven heeft voor Christus en voor de krachten die in hem werken, en als de Heilige Geest hem ook vrijmoedigheid heeft gegeven om tegen de beschuldigingen van de wet in tocht naar de Heere Jezus te gaan, dan geloof ik niet dat deze man hier zijn twijfel aan Jezus bereidwilligheid uitspreekt. Hij gelooft ook dat de Heere Jezus het doen wil. Maar wat zegt hij dan, indien gij wilt? Hij erkent daarin: Heere, het hangt van u af. En wat ik van u vraag en wat ik nodig heb en wat u kunt doen en wat u wilt doen, dat is iets waar ik geen enkel recht op heb. Het is alleen uitsluitend uw wil als het gebeurt. Maar ik ben een rechtloze. U bent het aan mij niet verplicht. En dan heeft deze man niet alleen maar geleerd, zo begrijp ik, om te geloven in Jezus' wondermacht en in Jezus' grootheid. Maar hij heeft ook iets geleerd te geloven van de vrijmacht van Jezus. En hij heeft daarbij geleerd te geloven het woord van God dat het oordeel uitspreekt over de mens. Rechtloos is die geworden. Hij is maar niet alleen in letterlijke zin buitengesloten, maar hij heeft het moeten erkennen en billijken dat naar het rechtvaardig oordeel Gods hij ook geestelijk buitengesloten is. En dat hij geen rechten meer heeft God heeft hem de gezondheid ontnomen. Maar als de Heere hem ook zijn leven zou ontnemen. Als de Heere hem alles zou ontnemen, zou hij dan wat kunnen zeggen? En nu komt hij als een smekeling tot de Heere. Hij neemt ook de plaats van een smekeling in op zijn knieën voor de Heere Jezus. Maar een smekeling die niets heeft om de Heere aan te bieden. Die niets heeft om tegen de Heere te zeggen, Heere, denk eens aan mij, want hij is van al dat fariseïsme verlost. Hij heeft niet meer de mogelijkheid om te zeggen, ik doe dit of ik heb dat gedaan in mijn gezonde dagen. Toen heb ik toch ook de tiende gebracht en toen heb ik ook Nee, hij heeft geen enkel woord meer over zichzelf te zeggen. Dan alleen dat hij het beleid, Heere, ik heb geen rechten en u hebt geen verplichtingen tegenover mij. En als u me leeg wegzendt. Dan doet u me geen onrecht. Het hangt alleen van u en van uw wil af. Van uw soevereine wil. En daar leg ik me bij neer. En dan tegelijk, en daar hebt u het derde element van zijn geloof. Derde element dat er eigenlijk al uitkwam toen hij door de beschuldigingen van de wet heen brak. Zie nog eens waar die man ligt. Voor de Heere Jezus. Hij wierp zich voor hem op de knieën. Ik weet niet of de Heere Jezus op dat moment wandelde of liep. Dat die man voor hem neervalt. Of dat de Heere daar op een bepaalde plaats stond. En dat hij met zijn discipelen stond te spreken. Of tot de scharen stond te spreken. Maar hoe dan ook. Deze man zoekt een plaats op. Vlakbij de Heere Jezus. Zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus. Vlak voor de Heere Jezus. En als hij vlak voor hem ligt, dan kan de Heere Jezus, nou zeg ik het heel eenvoudig, geen kant meer uit. Dan kan hij niet verder. Dan kan hij niet weg van die plaats. Want die man verspert de weg. Hier ligt een gelovige die gelooft in Jezus' grote macht en heerlijkheid. Hier ligt een rechtloos mens die het moet zeggen, Heere, ik heb niets om u aan te bieden en u hebt geen verplichtingen tegenover mij. Maar hier ligt tegelijk een mens die de Heere niet los kan laten. Die het iets ondervindt en beleeft van wat er bij Jacob was in Pniel. Ik laat u niet los. Ik ben een rechtloze. Ik heb alles verbeurd. Ik kan nergens op pleiten. Ik kan nergens op steunen, ik kan mezelf niet aangenaam maken in uw ogen, maar ik laat u toch niet los, tenzij gij mij zegent. En dan moet u eens indenken, of dit geen gelovige man is, vol melaatsheid, dat houdt in per consequentie dat hij gemeden werd door iedereen. Die man was zo ziek, hij was zo doortrokken van melaatsheid dat er geen heel plekje om zo meer te zeggen aan hem was. Zijn gezicht, zijn handen, alles. Het was één brok melaatsheid. Afzichtelijk was hij geworden in zijn verminking. De mensen verborgen het oog als het ware voor hem. Hij was van iedereen gemeden. Hij werd door iedereen aan zijn lot overgelaten. En zo'n mens, zo'n uitgestotene, zo'n ellendige, met al zijn ellende en met al zijn ontzetting. Hij komt hier voor de Heere en hij ligt daar voor hem op de knieën. En met zijn houding en met zijn gebed spreekt hij het uit. Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Nu, de toepassing is niet moeilijk natuurlijk. Punt 1, die melaatsheid is hier weer een beeld van wat er met u en mij aan de hand is. Zo zijn wij geworden. Dit is de werkelijkheid ten aanzien van onze ziel. Zo ziek, ongeneeslijk. Dan zo ook buiten de gemeenschap met de Heere terechtgekomen. Geen hoop op herstel, een hopeloos geval. Vindt u dat van uzelf ook? Hebt u dat al ontdekt? Of doktert u nog met enige hoop op succes? Probeert u het nog bij andere medicijnmeesters? Gaat u met uzelf nog te raden? Of hebt u helemaal nog niet ontdekt dat u een melaatse bent? Dat uw ziel nu gans melaats is? Je kunt dat wel toestemmen, maar Het is nog een heel verschil of je dat toestemt of dat je dat innerlijk beleeft en doorvoelt. Als we dat alleen maar toestemmen met ons verstand, dan geloven we het eigenlijk niet. Kijk, die man had geen kans om het niet te geloven. Die zag het elke dag, die kwam het elke dag tegen. Die had er elke dag de pijn van. Die had er elke dag de ellende van. Maar, ach, zoveel mensen, zoveel zondaren. Ook onder hen die nog erkennen dat ze melaats zijn, geestelijk gesproken. Ze hebben er nooit pijn aan. Ze stemmen het wel toe, maar ze gaan gewoon door. Ze gaan gewoon verder. En ze gaan ook gewoon verder in het kwaad. Er zijn er die geen genezing zoeken. Omdat ze ten diepste ook de ernst van de kwaal nooit gevoeld hebben. En het niet tot hen doordringt dat dit naar het verderf voert. Ze willen wel zalig worden. Maar ondertussen willen ze toch ook, ja, gewoon zo zichzelf blijven en op hun eigen weg verder gaan. Bent u zo iemand? God zegt van ons dat er geen goed in ons woont. En daar stemt u mee in. En toch het verandert uw leven niet. God zegt dat we allen onder de zonde besloten zijn. En dat we alle de heerlijkheid Gods derven. En we stemmen ermee in. En toch verandert er niets. Ja, wat moet er dan gebeuren? Zou dat woord dat de Heere ons spreekt en waarin de Heere ons met onszelf bekend maakt, niet die uitwerking moeten hebben dat wij tot de Heere leren vluchten met de belijdenis: Heere, zo en zo is het ermee gesteld. Zouden we niet tot de Heere moeten gaan met de belijdenis van onze melaatsheid en met de bede dat Hij ons reinigen wil? Zoals die melaatse. Er zijn ook mensen, ik noemde ze zo pas al, die wel iets van hun melaatsheid ontdekt hebben. En die ook wel weten dat ze er vanaf moeten. En die er ook vanaf begeren, die begeren er vanaf te komen. Maar die het langs een andere weg proberen dan de weg die de Heer in zijn woord heeft gewezen. Ze zullen nooit resultaat hebben. Ze kunnen wel proberen wat te pleisteren. En ze kunnen wel een verband hier of daar aan proberen te brengen en zo de melaatsheid zelf bedekken. Maar dat is nog wat anders dan de melaatsheid wegnemen. Dan word je niet rein. Dan wordt een mens niet rein als hij het langs deze weg probeert. Je kunt bij elke dokter terecht. Je hebt dokters die wijzen je naar verbetering. Je moet dit niet meer doen en je moet dat weer wel doen. En je moet wat ernstiger worden en je moet toch wat meer Gods woord onderzoeken en fijn, noem maar op. Allerlei adviezen kun je jezelf geven en je kunt denken dat je op die manier melaats af wordt. Maar wat u ook probeert, als u het hier niet ontdekt, dan zal het straks in de dag der dagen uw ontdekking zijn en tevens uw verschrikking. U was nooit waarlijk genezen. En daarom zal het wel met ons zijn, we moeten de weg van de melaatse gaan. De weg van die man hier in onze tekst. Dat wil zeggen, we moeten tot de Heere Jezus gaan. En waarom gaan we niet naar Hem? Waarom gaan we niet rechtstreeks naar Hem? Waarom zoeken we allerlei omwegen en waarom zoeken we het hier en daar en overal? Waarom zoekt de mens het bij zijn gestalte? Waarom zoekt hij het bij zijn stemming? Waarom zoekt hij het bij wat hij op een gegeven moment voelt? Waarom zoekt hij het bij, ja, gemoedsaandoeningen of hoe dan ook? Waarom doet de mens dat? Dat zijn ook de doktoren niet die hen genezen kunnen. Deze man, deze melaatse, breekt door alles heen en hij komt op de plaats waar hij zijn moet. Waar alleen hulp voor hem te verwachten is. Deze melaatse komt bij de Heer en hij mag er niet komen. Het is eigenlijk een onmogelijkheid dat hij er komt. En toch komt hij er. Want hij kan er niet wegblijven. De nood is zo groot. Alles wat hij tot nog toe geprobeerd heeft is al mislukt. Dat is hem bij de handen afgebroken. En dan kun je hem wel een ander advies geven. En dan kun je hem wel zeggen, ja, maar man, dat gaat zomaar niet. Hij zegt, nou, wat moet ik dan doen?
Waar moet dan heen? Als ik niet bij hem terecht kan, dan is het voor altijd kwijt. En daarom wat een ander ook zegt en wat een schriftgeleerde hem ook zou vertellen, die je met Leviticus 13 aan boord kon komen, hij zou ze allemaal wegschuiven. Hij zegt, ik moet bij hem komen, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zo moet de mens door alles heen leren breken. Om tot die enige hemelse medicijnmeester te komen. En ach, dan heeft de man het misschien nog nooit met eigen oren gehoord. Omdat hij altijd op een afstand stond. Maar dan is het onbewust toch door de geest al in zijn ziel gewerkt. Dat deze zaligmaker gewillig is om zulken ook te ontvangen. De Heere Jezus heeft het gezegd, ik weet niet of deze man het ooit gehoord heeft, maar de geest heeft het hem toch innerlijk doen horen en heeft hem de vrijmoedigheid uitgegeven. Hij die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarom geloof ik niet dat die man aan de gewilligheid van de Heere Jezus getwijfeld heeft. Hij is hoe langer hoe meer gaan twijfelen aan zijn eigen waardigheid. Aan zijn eigen verdiensten, dat is hij helemaal kwijtgeraakt. En toen hij zo ver was, ach, toen was hij een geschikt voorwerp voor de Heere Jezus. Die weg zou ik ook maar gaan, als u met uw zonde bekendgemaakt bent. Als u ermee in aanraking gebracht hebt, dat u voor de Heere niet kunt verschijnen. Als u bekend bent gemaakt met de droeve werkelijkheid dat u niet kunt sterven zoals u geboren bent. Als u er iets van gezien hebt wat een mens door de zonde geworden is, aarzel niet, maar ga tot hem. Want waar u ook zoekt, het is allemaal kwakzalverij. Maar waar als u bij hem terechtkomt, bij hem die door God gegeven is en die gewillig is om zondaren te ontvangen. Als u bij hem terechtkomt, daar zult u genezing vinden. Daar is redding. Zelfs voor een mens vol melaatsheid. Zelfs voor iemand voor wie er geen hoop en geen verwachting meer is. Zelfs voor iemand die door anderen en door zichzelf is afgeschreven en opgegeven. Zelfs voor iemand die, je zou zeggen, een zekere prooi van de dood en van het verderf is. Ook voor zulken is er bij de Heere plaats. En dan moet u eens zien wat de Heere doet. De Heere is met barmhartigheid bewogen. Innerlijk. Dat zijn van die uitdrukkingen die de schrift meerdere malen gebruikt, maar die eigenlijk ook niet tot uitdrukking kunnen brengen wat er nou precies bedoeld wordt. Innerlijk met barmhartigheid bewogen. Dat wil zeggen dat het hele innerlijk van de Heere Jezus in beweging is. Zijn hart is in beweging. Waardoor dan? Ik denk door twee dingen. Laat ik bij het eerste beginnen, niet omdat het belangrijkste is, maar dat is zichtbaar. Daar is één brok ellende voor hem op de weg. Eén brok al ellende. Een man misvormd, verminkt, afschuwelijk gemaakt. En er zal denk ik net zoiets nu in het hart van de heiland geleefd hebben als later, als hij bij het graf van Lazarus staat. Als hij ook daar en daar nog dieper, ja, met de consequenties van de zonde in aanraking gebracht wordt. Dit is er van Gods schepping overgebleven. Verderf, ziekte, verminking, dood, ontbinding. Dan in Johannes 11 lezen we het ook dat de Heere Jezus vol ontferming, vol ontroering is. Hier ook met ontferming. Ferming bewogen over deze stumper. Dit voorwerp, deze mens wordt een voorwerp van zijn barmhartigheid. En dan het tweede waar de Heere ontroerd over is. Wat ontdekt de Heere Jezus in het woord en in het gebaar van deze man? Wat ontdekt hij? Zijn vaders werk. Hier ziet hij dat de Heere gewerkt heeft. En u brengt de Vader deze zondaar tot hem.
Want niemand kan tot hem komen tenzij hij door de Vader getrokken wordt. Maar wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Zo hangt dat samen. Hier komt er een. Hoe komt hij? Hoe komt hij tot deze geloofsuitspraak? Hoe komt hij tot die houding van diepe overootmoediging en eerbiedige aanbidding? Het is omdat de Vader hem getrokken en omdat de Vader het in zijn hart gelegd heeft. En als de Heere dat werk van zijn Vader ziet, namelijk dat de Vader er weer een tot hem brengt, die bij de zijnen hoort, dan ziet hij dat zijn werk vrucht draagt, hier direct aan het begin van zijn openbare werkzaamheden al. O, het is niet vergeefs dat hij op de wereld gekomen is. En ook al zijn er velen nu al onder de scharen die hem alleen maar volgen om zijn tekenen te zien en hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar hier ziet hij er een komen in wie het werk van de Vader zichtbaar wordt, voor wie Christus zijn leven straks gaat geven. Hier ziet hij dat zijn arbeid vrucht draagt. Hier ziet hij reeds zaad. Hier ziet hij dat zijn werk bekroond wordt en dat ontroert en beweegt hem van binnen. Maar dan is het motief waardoor hij bewogen wordt, zegt de schrift hier, barmhartigheid. En barmhartigheid, die deugd Gods, die strekt zich altijd uit naar het ellendige. Denk het u in. Ik wou dat ik het u voor kon stellen en uit kon beelden. Maar we zouden misschien, als we het werkelijk konden zien, in afschuw onze ogen sluiten of ons hoofd afkeren bij het zien van een mens die er zo uitziet, zo toegetakeld door die verschrikkelijke ziekte. Maar daar staat de Heere Jezus tegenover hem. En wat doet de Heiland? Elk mens meet hem. Men ging van hem weg, men ontliep hem. Niemand sprak met hem, niemand raakte hem aan. Maar de Heere Jezus in zijn barmhartigheid, in zijn innerlijke ontferming, de tekst zegt het, hij strekt zijn hand uit en hij raakt hem aan. Maar dat is toch niet nodig, de Heere kan hem toch op een andere manier ook genezen. Kan toch door zijn woord, alleen dat woord ik wil wordt gereinigd is toch voldoende? Ja, dat zou voldoende geweest zijn. De Heere kan zelfs wel op een afstand genezen. Maar waarom raakt de Heere hem dan aan? Denk ook weer om twee redenen. In de eerste plaats om het die man te laten weten. Man, wat anderen ook van u denken. En hoe afzichtelijk en verachtelijk u ook moogt zijn in de ogen van anderen. Ik veracht u niet. Hier is een mens in de nood van zijn ziel. Hier is een mens aan het eind van alles. En onwillekeurig als wij spreken met iemand die bitterlijk bedroefd is. Met iemand die in grote nood verkeert. Wat doen we onwillekeurig? Je legt je hand op zijn schouder. Om een zekere deelneming te betuigen. Zo hier. Zo neemt de barmhartige hoge priester deel in dat onuitsprekelijke lijden van deze mens. En hij betoont het hem dat zijn hart vol ontferming voor hem klopt. Maar dan in de tweede plaats, en dat gaat nog dieper, en dat komt bij de kern van het evangelie terecht. Als de Heere Jezus deze onreine mens aanraakt, dan gaat hij onder de wet buigen. En wat zei de wet? De wet zei dat iemand die hem melaatse aanraakt, zelf ook onrein wordt. Zelf ook onrein. En hier niet toevallig, niet in een opwelling, niet onbedachtzaam, maar heel wel bewust legt de Heere zijn hand op hem en neemt hij heel wel bewust zijn krankheid op zich. Zijn onreinheid neemt hij op zich. En daardoor spreekt hij het tot die melaatse, tot de scharen, tot de discipelen. Daardoor verklaart hij het wat hij ten diepste doen kwam in deze wereld. Niet maar genezingen werken, niet maar blinden de ogen openen of hoe dan ook. Maar hij kwam om in de plaats van zondaren zich met hun zonde te laten verontreinigen.
Hij kwam om in de plaats van buitengeslotenen zich voor hen te laten buitensluiten. Hij kwam om al hun ongerechtigheden op zich te nemen, om al hun zonden te dragen. Hij kwam om hen van al die schuld en al die ellende te verlossen. Dat heeft de Heere geopenbaard toen hij de hand op die melaatse legde. En als hij zo zijn barmhartigheid en zijn borgwerk openbaart, dan spreekt hij ook het machtwoord, ik wil, word gereinigd. En dan is terstond de melaatsheid weg, dan is de man terstond rein. Kijk, zie, zo is de Heere toen, zo is hij nog. En vooral dat punt, dat de Heere daar zijn hand uitstrekt en die onreinheid op zich neemt. Moet dat een bestreden ziel, moet dat een aangevochtene niet vrijmoedigheid geven om toch tot hem te gaan. O, hij is niet alleen zo machtig om een ziel te redden. Hij is niet alleen zo sterk dat hij de banden kan verbreken en dat hij de ongerechtigheid kan losmaken. Maar hij is ook zo gewillig, zo onuitsprekelijk gewillig. Hij is nog gewilliger als we zouden denken. Hij is niet alleen gewillig om te doen wat die melaatse vraagt, maar hij is gewillig om zijn onreinheid op zich te nemen. Om de onreinheid en de schuld van zijn volk te dragen. Hij is gewillig om alles te doen om zijn volk te verlossen en los te kopen en ze van alle schuld en moeite te bevrijden. Hij is gewillig om God het rantsoen te geven. Hij is gewillig niet alleen om hier onrein te worden, maar straks naar het kruis te gaan. Hij is gewillig om zijn lichaam te laten verbreken. Hij is gewillig om zich tot in de dood te vernederen. Hij is gewillig, ja ook dat, om buiten de gemeenschap met God gesloten te worden, waar tenslotte elke melaatse terechtkomt. Hij is gewillig om alles te doen. En deze zaligmaker, die gewillig was om het alles te doen, om al het heil te verwerven, om al het heil voor zondaren daar te stellen, hij is ook gewillig om een arme smekeling te ontvangen. Wie is er in al zijn nood en ellende die tot de Heere schrijft? Wie is er in ons midden die iets van die melaatsheid ziende het niet meer uit kan houden bij zichzelf, maar vlucht? O, geloof het, de Heere is gewillig om een elke zondaar die zich met zijn zonde en ellende tot de troon van zijn genade blijft wenden, om zulken te ontvangen. En hij is gewillig om in barmhartigheid op hen neer te zien en om tot hen te spreken, ja, gewillig om hen aan te raken. Zie, dat is het geheim van zalig worden. Dat ligt niet in vele dingen. Dat ligt niet in lange wegen en in diepe wegen. Het geheim van zalig worden ligt in de gewilligheid van de borg en middelaar om een afzichtelijke zondaar, die het van zichzelf moet beleiden dat hij geen rechten heeft en dat God geen plichten tegenover hem heeft, om zo een toch aan te raken en zo een toch de genezing te schenken. Dat is het geheim van zalig worden. Zijn er in ons midden mensen die het om die zaligmaker en om die zaligheid te doen is? Hier wordt ons de weg gewezen. En dan kan er veel bestrijding zijn. O, er kan zoveel zijn dat ons bij de Heere vandaan houdt. Van binnenuit en van buitenaf. Maar het moet tenslotte een keer zo ver komen dat een mens door al die dingen heen breekt. En dat hij voor de Heere op de knieën valt en zegt, Heere, hier ben ik. En hier blijf ik. Ik laat u niet los. Tenzij gij me zegent. Tenzij dat u dat wonder aan me doet. Ik heb er geen recht op. In der eeuwigheid niet. Maar Heere, ik kan niet zonder u. Indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. En dan wachten tot hij dat spreekt. Ik wil. Word gereinigd.
En dan kan die man naar de priester gaan, dat moest naar de wet. En dan moet hij zichzelf aan de priester vertonen. Dat kan gezien worden hoor, als God werkt, als Christus werkt, dan kan het gezien worden. Dan kan de priester er ook niks op afdingen. Dan kan de wet er ook niets meer op afdingen. Maar zo doet de Heere dat. Hij geeft een volkomen gezondheid. En hij doet het met toestemming van de wet. Want die man moet naar de priester toe. En de priester moet hem inspecteren. En dat zal wel grondig gebeuren. Maar de priester kan niks meer vinden. En dan kan de wet ook niet meer zeggen, man, u bent onrein. Dan kan de wet hem alleen maar rein verklaren. En dan mag hij terug naar zijn huis. En dan mag hij terug naar het dorp waarin hij woonde. Dan mag hij terug naar de tempel. Dan is hij rein. En zo doet de Heer het nog. Kijk, de Heer verlost zijn volk. Maar hij heeft de wet erin mee. Want hij doet het naar het recht van God. Anders gezegd, heel simpel gezegd, de Heer smokkelt zijn volk niet de hemel in. Oh nee, het gaat niet ten koste van het recht. Als hij het doet, doet hij het volmaakt. En hoe doet hij het dan volmaakt? Wel, dat zit hem in dat aanraken. In dat overnemen. Er blijft niets achter. Waar blijft het dan? Op hem. Er blijft van de schuld niets achter. Maar waar is die schuld dan? Op hem. En die neemt hij mee naar het kruis. En die neemt hij mee in het graf. Er blijft van de onreinheid niets achter. Die neemt hij op zich. En daarom heeft de wet alles op hem aan te merken. En die wet eist zijn dood. Die wet eist zijn nederdaling ter helle. Maar als hij zo zijn volk, hoe melaat ze ook waren en hoe vuil en onrein ze ook geweest zijn, aan zijn vader voorstelt, dan zwijgt de wet. Want de wet heeft op hen niks aan te merken. Ze zijn toch zonder vlek. Ze zijn toch zonder rimpel. Ze hebben toch geen enkel tekort meer. Daar heeft hij voor gezorgd. En zo zorgt hij voor de volkomen verlossing van al zijn volk. Nogmaals, degene die het nu in waarheid om de Heere te doen is, laat de moed grijpen. Ik weet niet waar u allemaal mee aangevochten kunt worden. Ik weet ook niet wat u weerhoudt om tot de Heere te vluchten. Dat kan zoveel zijn. Maar laat het u moed geven dat de Heere deze man ontving. Dat hij hem niet wegstuurde. Integendeel. Dat hij hem alles gaf wat hij vroeg en meer dan dat. Laat het u tot bemoediging zijn. En ga diezelfde weg. Het mag. Want al wat de Heere beloofd heeft, zal bestaan. En hij heeft het beloofd dat een ieder die tot hem komt, wordt niet uitgeworpen. Amen. Psalm 111, het vijfde vers.
Thank you.
Heren, wij mogen ook aan het einde van deze samenkomst, waarin we gelegenheid ontvangen hebben om uw goddelijk woord te beluisteren en dit middel uit uw hand hebben mogen ontvangen, samen nog tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. O Heren, wat zijt gij een God van genade, van barmhartigheid. En wat hebt ge dat bewezen, ook in de Heere Jezus en in zijn arbeid. Zoals ook in de geschiedenis van deze Melaatse zo duidelijk bleek. Heere, o leer ons diezelfde weg gaan die hij ging. Ontdek ons aan die kwaal. Als we er nog geen erg in hebben, open onze ogen ervoor. En doe het ons ook zien en weten, Heere, dat er geen weg is om ervan verlost te worden dan alleen door u, o Heere Jezus Christus. Wilt gij ons dan tot u brengen? Ach, Heere, er zijn zoveel dingen waardoor we van u afgehouden kunnen worden. Er zijn zoveel dingen die ons van u verwijderd doen blijven. Maar geef ons door uw geest, door de onwederstandelijke trekking van uw geest, die overtuiging in ons hart, dat we bij u moeten zijn, want alleen bij u is leven en bij u is zaligheid. Ja, bij u alleen kunnen we redding en genezing ontvangen. Heere, breng zondaren aan uw voeten. Breng ze op die plaats waar zij voor u buigen en waar ze u leren smeken om genade. En wilt gij uw volk en kinderen leren, Heere, meer en meer, dat geheim van zalig worden. Ach, het is niet om hem, het is niet door hem. Wat zou er van de mens terechtkomen als het van hem moest komen? Wat zou het zijn als het van onze gewilligheid moest komen, van onze ijver en van onze ernst? Heren, dan komen we er altijd weer alles aan tekort. Maar laat uw kinderen het zien dat het geheim waardoor zij zalig worden is dat er een bereidwillige borg en zaligmaker was die onzichtbaar trekt en die aan zich verbindt en die in hem geloof schenkt en die zalig spreekt. Heren, doe gij dat tot troost en tot bemoediging zijn ook voor zoekenden, voor bekommerden, voor aangevochtenen die het toch waarlijk om u te doen mag zijn. Heere, doe hen zien, niet om iets in hen, maar omdat het in u zo is dat gij gewillig zijt om elk een die tot u vlucht en die tot u zucht te ontvangen, omdat dat het daarom toch goed komt. Heere, leer ons in alle dingen u nodig hebben en vergeef ons al onze zonden. Ja, bearbeid ons tot zaligheid door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Ik deel nog mee voor de bezoekers van de jeugdvereniging dat er door omstandigheden vanavond na de dienst geen vergadering zal worden gehouden. Dan zingen we tenslotte Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.